Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast VU-filosoof en WRR-onderzoeker Haroun Sheikh. Welkom Haroun.
Dankjewel.
Momenteel ben je als WRR-onderzoeker druk bezig met de ontwikkelingen rond artificiële intelligentie. Je bent ook aan het werk aan een gedegen studie daarover, advies. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dat weet je ook. Je bent in een ander leven, maar eigenlijk tot op de dag van vandaag ook zeer begaan met geopolitiek. Je hebt een boek het licht doen zien vorig jaar. Hebben we trouwens bij Voor de Ommekeer nog een gesprek over gehad. Klopt, over de hydropolitiek.
Ja. Ja.
Waarin je natuurlijk bijzondere aandacht ook geeft aan China en wat er rond China ook gaande is. Nou, vandaag willen we het met elkaar niet zozeer hebben over de Zuid-Chinese Zee, maar wel over China. En met name in relatie tot India. Er is kort geleden een grensincident geweest, waarbij naar verluidt zo'n kleine 20 Chinese militairen om het leven zijn gekomen. We weten niet precies wat de gevolgen daarvan zullen worden op termijn. Maar het leek mij een mooie aanleiding om eigenlijk die problematiek tussen India en China als twee opkomende wereldmachten, ieder met hun eigen traditie en geschiedenis, om die eens nader te verkennen met elkaar. En het is natuurlijk duidelijk dat het conflict wat heeft plaatsgevonden echt ook een geopolitieke dimensie heeft. En omdat jij daar in allerlei opzichten ook je in hebt verdiept, ben ik heel benieuwd ook hoe je daar naar kijkt. En ik wou maar eerst maar eens beginnen van, wat was jouw eerste reactie toen je van dat incident hoorde?
Ja, heel interessant om hier over te gaan praten, want het incident wat mij betreft veel te weinig aandacht gekregen.
Ja.
En als het aandacht kreeg, dan was het vooral over de curiositeit ervan. Hè. Ergens hoog berggebied,
stenen
waren
gooiende.
Geen wapens, stenen, er zijn mensen ravijnen ingevallen, sneeuw. Vooral eigenlijk eerder als een soort van, wat je wel eens hebt, een soort curiosum in de internationale politiek. En daarmee zou het dan afgedaan moeten zijn. En dat is onterecht, want ik denk wel dat dit een interessante lens is op een heleboel grotere vraagstukken van wereldorde.
Ja.
Tussen India en China onderling, maar eigenlijk voor de regio als geheel. Je benoemde net, mijn vorige boek Hydropolitiek ging meer over het water. Eigenlijk dit fenomeen heb ik meer samen met een eerder boek van me. In 2016 schreef ik De opkomst van het Oosten, Eurasie en de Nieuwe Wereldorde. Dat ging eigenlijk echt over landmachten en met name de rivaliteit die op de Eurasiatische vlakte plaatsvindt. Nou, daar hangt dit mee samen. Dit is onderdeel van die Eurasiatische vlakte en de strijd om die te beheersen.
Ja, en dat is misschien ook niet helemaal toevallig. Piet Sien heeft vrij recent een boek geschreven, The Disunited Nations, waarin hij spreekt over een periode eigenlijk van multipolaire wereldverhoudingen. We hebben natuurlijk de heerschappij van Amerika vanaf de jaren 90, die is inmiddels voorbij. Laat onverlet dat ze natuurlijk militair gesproken nog steeds oppermachtig zijn. Ook waar het gaat om de zeeën, de wereldzeeën. Dat blijft voorlopig ook nog wel even zo als je kijkt naar de omvang ook van hun vloot, vliegdekschepen. Maar des te belangrijker lijkt ook die landpolitiek eigenlijk te zijn. En dit conflict hangt in mijn ogen ook wel samen met, laten we zeggen, China, die zich ook over die Eurasiatische vlakte beweegt, ook richting Europa, als we al inmiddels weten.
Ja.
Hoe moeten we dit, als we dan toch even naar de geschiedenis kijken, hè? Gewoon, want je zei het al, die Eurasiatische vlakte, dat is zo'n begrip. Dat gaat zelfs terug naar de oorsprong van de Indo-Europeërs, hè? Van daaruit naar Europa, maar ook naar India getrokken zijn. Maar als we nu gewoon kijken, dan pak een beetje, jij bent ook nogal van de grote getallen, de laatste 3000 jaar. Wat is dan het beeld over die verdeling India-China?
Mm-hmm. Ja, we komen denk ik hopelijk zo ook op allerlei recente ontwikkelingen
op
die vlakte en de nieuwe zijderoute die dan echt ook weer met die hele oude geschiedenis te maken heeft. Ik denk misschien de simpelste weg om het even ermee te beginnen is denk ik geografisch. Die Eurasiatische vlakte heeft een hele bijzondere plek op de wereldkaart. Als
misschien
we
het
even zouden pakken,
de
Eurasiatische vlakte, eigenlijk een beetje een gebied, dat is Centraal-Azië. Het hele gebied eigenlijk tussen Europa en China in heeft een vrij open karakter. Dat staat hier niet verder op de kaart. Maar daardoor dat maakt
dat
migratie
ligt hier,
heel
ligt hier
gemakkelijk.
Een beetje boven hier
ja,
zo.
Precies. Ja. We hebben hier de Himalaya, dit is onbegaanbaar. Maar hierboven is een vrij open vlakte. Dun bevolkt gebied altijd geweest. En om die vlakte heen, steppen, ja. Hebben altijd de grote beschavingen gelegen. Hè? Met Europa aan het ene eind, Rusland erboven, China ten oosten ervan, India ten zuiden en de islamitische wereld aan de westkant ervan.
Ja, hier hebben we Afghanistan, India en hier Oezbekistan. En,
ja. Nou, historisch is dus dit gebied zelf... is dit gebied zelf dun bevolkt geweest. Het is altijd het gebied geweest dat bevolkt is door nomadische stammen. Nomadische stammen die minder ontwikkeld waren in termen van technologie en stedenontwikkeling dan die gebieden daaromheen. Maar die wel met de kunst van het paard en de krijgskunst altijd wel een enorme invloed konden uitoefenen op de bevolkingen daaromheen. Die vaak grotere beschavingen hadden, maar veel kwetsbaarder waren.
Ja.
Dit is de geschiedenis van de Hunnen die we hier in Europa hebben gehad, de Mongolen, de Indo-Ariërs die India zijn binnengekomen, ook de Ariërs die Iran hebben gekoloniseerd, waar de naam Iran vandaan komt, de Mongolen die China veroverd hebben. Nou, eigenlijk continu heeft die vlakte dit soort krachtige groepen gehad die steeds druk uitoefenden op de beschavingen daaromheen.
Ja.
Het is, de Chinese muur is gebouwd om die groepen buiten te houden. Mijn kinder heeft het wel eens genoemd de hamer van de geschiedenis. Als een hamer tussendoor werden andere bevolkingen daardoor geslagen.
Ja, dit is natuurlijk ook wel interessant. Als je kijkt naar Europa zelf, wij hebben natuurlijk de Indo-Europese talen. En die zijn eigenlijk, vinden die gemeenschappelijke bron hier. Hè? Zowel waar het gaat om India en het bekende Sanskriet. Maar ook eigenlijk onze Europese talen die voor het grootste gedeelte... daar hun herkomst
vinden. Ook vanuit die meer centraal-Aziatische...
Ja. Je ziet het in de Griekse wereld ook, hoe de volkeren uit het noorden te paard ook een landbouwsamenleving zijn binnengetrokken. En dat is het spannende gebied dus eigenlijk.
Ja, en daar heb je steeds de hele Turkse cultuur die op de Ottomanen is gericht, zijn ook uiteindelijk begonnen als een groep verenigd door de Oesmaan... uit dat gebied zijn weggetrokken en uiteindelijk het Ottomaanse Rijk hebben gesticht. Dus dat is zeg maar een beetje de plek. Het is dus een plek die altijd een beetje met angst is bekeken. Vandaar een muur bouwen, vandaar jezelf proberen te verdedigen ertegen. En waar langs dus die beschavingen gelegen waren en waar omheen of waardoorheen ze contact met elkaar hadden. De zijderoute is denk ik misschien de meest beroemde daarvan. Zijderoute was eigenlijk vooral opgericht om China met Europa te verbinden.
Maar dat is ook een gevaarlijke plek, een gevaarlijke route dus, waar je ook in konvooi moest reizen omdat je anders overvallen werd of beroofd kon worden door bendes.
Die route hing vaak ook echt samen met het vermogen van sterke beschavingen om die route veilig te stellen. De route bloeide op onder de Pax Mongolica, het Mongoolse Rijk dat eigenlijk het hele gebied min of meer bestuurde. Maar toen de Ottomanen bijvoorbeeld op een gegeven moment die route gingen tegenhouden, is een van de impulsen geweest voor de Europeanen om de zee op te trekken, om op een andere manier India en China te kunnen bereiken.
Ja, ja.
Dus dat gebied is altijd kwetsbaar geweest en als het niet kon. Het maakte dus verbindingen mogelijk, die handelsroutes zoals de zijderoute, maar dus ook wel degelijk heel veel vormen van migratie die geweld met zich meebrachten en daarmee dus ook conflict. Nou, dat is dus ook een gebied dat altijd tussen India en China heen heeft gelegen. Tel daarbij op ook nog eens dat ze de Himalaya tussen beide landen zit. Hè? Dat is eigenlijk helemaal dit gebied hier, dus onder die Oost-Aziatische vlakte.
Ja, want die is hier en dan hier... heb je die Himalaya, die ligt daartussen. Ja.
Nou, het gebied waar nu het conflict over plaatsvond, dat is Ladakh. En dat is een stukje hier... Dat eigenlijk dichtbij zit bij wat ook wel Kashmir wordt genoemd. Ja. Het behoorde eigenlijk ook eerst tot vorig jaar, behoorde het voor India ook tot het gebied tot de staat Jammu en Kashmir. Maar India wilde eigenlijk de grip daarop vergroten, dus het heeft het toen een andere status gegeven, waardoor de centrale regering meer grip erop kreeg.
Ja.
Dat gaf eigenlijk al aan hoe dat er angst was voor wat er in dit gebied gebeurde.
Maar dat grenst in het noorden weer aan Pakistan. En...
Ja, dat is het Kashmir-grens hier meer aan Pakistan. Dit stuk zelf grenst directer aan China,
precies.
Waar de Chinese provincie Tibet zit.
Ja.
En dat is dus dat is dat gebied dat gekenmerkt wordt door het hooggebergte, waarom dat conflict ook zo moeilijk is. Maar dat is, als je begon over die lange geschiedenis, Eigenlijk een van de redenen waarom China en India relatief weinig met elkaar van doen hebben gehad in hun geschiedenis.
Dat is die natuurlijke scheiding ook door Himalaya.
Ja, dat heeft de zijderoute daarboven laten gaan. India handelde voornamelijk via zuidelijke routes. Eigenlijk hebben ze niet heel veel direct contact gehad. Er was wel zeker enig handelscontact. Vaak ook trouwens eerder via het water dan over land. De belangrijkste connectie eigenlijk die altijd over het land werd genomen was de link via het boeddhisme.
Ja.
Het boeddhisme is in India begonnen, is de Himalaya overgestoken en is daar China ingegaan. Nou, dat wordt eigenlijk gezien als een van de belangrijkste uitwisselingen tussen deze twee grote culturen.
En dan hebben we het over de periode, is dat het boeddhisme?
Het is eigenlijk boeddhisme,
rond christendom?
Boeddhisme een paar vierde, vijfde eeuw voor Christus een beetje ontstaan.
Maar later dacht ik naar China gekomen.
Ja, en het is toen een verschillende golven.
Ja.
Een grote golf heeft nog echt tot aan de zesde, zevende met de Tang-dynastie in China. Mm-hmm. Toen was officieel het Chinese Hof, was toen ook boeddhistisch geworden. En die stimuleerde daarmee ook boeddhistische kennis. Daarna heb je weer een hele tegenbeweging gehad van zeg maar meer Chinese religies en ideologieën. Het Confucianisme, het Taoïsme, dat echt het boeddhisme is gaan bestrijden. Of proberen op te nemen in de Chinese cultuur. Maar dat boeddhisme is altijd een soort van transmissiemechanisme geweest. Of een plek waarbij die culturen elkaar ontmoeten.
Ja.
En dat uit zich in allerlei relaties ook. Hè. Voor China heeft, in de verbeelding van China, is India vaak een plek geweest waar wijsheid te halen valt. Je hebt een heel beroemd Chinees verhaal, dat heet Monkey Journey to the West, zo wordt het vertaald. Het gaat over een goddelijke aap, die op zoek gaat naar wijsheid. En die moet dan op een gegeven moment een tocht naar het Westen nemen, om wijsheid te halen. En voor de Chinezen was dat Westen, waar die wijsheid te vinden was India. En daar ging je naartoe om die Sanskriet teksten te halen, wat de wijsheid was, waar de aap naar op zoek was.
Ja, qua beschaving gesproken gaan ze natuurlijk ook vooraf aan China. Het was een bloeitijd. Het begint natuurlijk met de Sumerische wereld. En India komt later. China komt weer wat later, de bloeitijd. Hoe plaats ik hier trouwens het Hellenisme? Want Alexander is natuurlijk op een gegeven moment ook naar India getogen. Maar dat is onder de zijderoute geweest dan.
Ja. Ja, ik denk dat we daar, dat is denk ik een ander belangrijk punt als we de geografie van dit gebied willen begrijpen. We hebben net gezegd, hier hebben we de Eurasiatische vlakte, waar al die volkeren over bewogen en waar de zijderoute over ging. Dan hebben we gezegd, nou daaronder hebben we hier de Himalaya's. En die hebben als belangrijk effect eigenlijk om India en China van elkaar af te scheiden. Maar in dit hele bergachtig gebied, en dat bergachtig gebied gaat heel ver door. Hè? Dat gaat, Iran is ook één groot
hoofdstad. Afghanistan natuurlijk.
Ja, allemaal bergachtig.
Ja.
Maar er is hier een vlakte, hier een pas.
Een opening.
Een gebied eigenlijk wat relatief goed begaanbaar is. Een hele specifieke plek daarin is de Khyber Pass tussen Pakistan en Afghanistan. En die hele route is ook wel eens historisch genoemd de Grand Trunk Road. Nou, dat is eigenlijk een soort van smalle opening waar beweging wel goed mogelijk is. Dat is de plek waar langs eigenlijk alle binnenvallende groepen India zijn binnengekomen.
Ja.
De oorspronkelijke Indo-Ariërs hebben die route genomen.
Ja.
Dat is de route waarmee Alexander de Grote India is binnengekomen. En later ook de Mogols, verre afstammelingen van de Mongolen, en die India tot aan de Britten hebben geregeerd, zijn ook via die route binnengekomen. Dit is dus ook India's zwakke plek. Het is niet voor niets een plek waar het met Pakistan verbonden is.
Ja.
Een groot deel van het India-Pakistanse conflict kun je op die manier al begrijpen. India's zwakke plek, daar zit India's grote rivaal tegenover. Dat maakt dat nog steeds eigenlijk voor India dat gebied van Centraal-Azië een kwetsbare plek is.
Of Pakistan is. Dat is in een geschiedenis
via de Taliban.
Bijna mythische betekenis. Dus dit domein in het noorden, daar zit ook een soort opening naar het onbekende, naar het gevaar, naar de vijand.
Daar is, de hoofdstad Delhi zit ook dan aan die kant gericht eigenlijk hierop.
Dit is hier wil India, iets onder Kashmir.
Ja, hier wil India, zeg maar. India heeft een sterke, heeft een zuidelijk deel en dat is gericht op het water en verbindingen met de Arabische wereld en met Zuidoost-Azië. En dit noordelijke gedeelte is afgesloten van China, maar heeft altijd met een zekere huiver en ook fascinatie die kant op gekeken. En daar zit dus Pakistan, Afghanistan. Daar zit ook een diepe verbinding met Iran. Je kan in India ook hele architectuur vinden die heel veel aan het Persische architectuur doet denken. Mm-hmm. Maar dit is dus ook de weg waar langs Alexander de Grote is binnengekomen.
Ja.
En waardoor een soort van verbinding tussen India en de oud-Griekse antieke wereld is geweest. Die eeuwenlang een hele interessante mengcultuur heeft gekregen.
Ja, dus het is natuurlijk waarschijnlijk toch ook zo dat er eerder ook via contacten ook al invloed op Plato en Aristoteles is Pythagoras uitgeoefend. Juist vanuit dat gebied, hè? Niet alleen vanuit Egypte, maar inderdaad ook vanuit Azië. Dat is die geschiedenis. Als we dan toch naar de laatste eeuwen gaan kijken. We hebben natuurlijk te maken gehad met de modernisering. Het Westen is vanaf de 16e eeuw natuurlijk opgekomen. Eerst via landen als Portugal, Spanje, later Nederland en Verenigd Koninkrijk. Zowel voor India als China geldt dat ze die fase van kolonisatie hebben meegemaakt. China heeft natuurlijk in de 19e eeuw die periode van vernedering gekend. Met de bokseropstand.
De tegenopstand kwam, de opiumoorlog.
Ja, opiumoorlog enzovoort. Dus wat is er in die 19e eeuw eigenlijk hier gebeurd? Onder invloed van die modernisering.
Ja.
Doorlopend naar de 20e eeuw wat mij betreft.
Ja, ik denk het grotere thema in die tijd is dat het Westen dominant begint te worden in Azië. Het Westen had al lang, in die paar eeuwen daarvoor, al veel invloed gekregen. Via handelsposten, dat was een proces dat al langer plaatsvond. Maar, en dat geldt denk ik nog tot ver in de 19e eeuw, India en China waren nog steeds de grootste economieën van de wereld.
Ja.
Met ook nog heel veel productie van goederen die de rest van de wereld wilde hebben. Niet voor niets die opiumoorlogen waren begonnen door de Engelsen. Omdat zij wilden toegang hebben tot die Chinese goederen. Maar de Chinezen zeiden eigenlijk, ja, jullie hebben ons niks te bieden. Dus toen hebben de Engelsen hebben toen een deel van India veroverd waar ze opium gingen verbouwen. Toen hebben de Chinezen gedwongen om die opium te kopen. Zodat er in ieder geval de Chinezen iets van de Engelsen wilden kopen. In ruil voor wat de Engelsen wilden kopen van de Chinezen. Dus tot aan die tijd werd het Westen sterker en sterker eromheen. Maar waren dit nog steeds relatief coherente,
gesloten,
sterke en ook economisch krachtige blokken. Dat begint dan zo halverwege de 19e eeuw wel te kantelen. Dan krijg je dus ook dat die opiumoorlog, Engeland slaagt er met relatief weinig moeite in om de wil op te leggen aan China.
Ja.
Dan krijg je dus de eeuw van vernedering die vanaf de jaren 40 van de 19e eeuw begint. Wat China noemt de ongelijke verdragen, waaronder onder andere het afstaan van Hongkong, dat tot aan 1997 doorging. Macau, het geven van speciale rechten van westerse gezanten in het eigen land. Dat is eigenlijk China's ervaring geweest.
Ja.
China is nooit gekoloniseerd, alleen stukjes ervan zijn afgenomen. Maar China is wel onder druk gezet. Ze hebben allerlei concessies moeten doen.
Ze hebben de economische en militaire macht moeten ondergaan van het Westen.
En daar Westen, maar ook Rusland trouwens, al die landen hebben China daar in die zin verzwakt. India's verhaal is natuurlijk anders. India is wel gekoloniseerd. Hangt erin met een aantal dingen samen. Ik denk het belangrijkste factor is dat India altijd eigenlijk niet echt door de hele geschiedenis heen niet echt een groot gecentraliseerd land is geweest. China heeft dat heel vroeg al gehad, al vanaf de tweede eeuw voor Christus, dat er een sterke centrale regering kwam.
Ja, keizerrijk natuurlijk
En dat is heeft een hele sterke staat gecreëerd. Ondanks de westerse krachtige wapens kon die sterke staat weerstand bieden. India daarentegen is voor het grootste deel van de geschiedenis een lappendeken van verschillende min of meer soevereine gebieden geweest, waar soms een vorst van de Gupta's of de Maurya's even boven zat, of de Mogols. Maar daaronder was het nog steeds heel veel verschillende prinsdommen. Dat maakte het ook vrij makkelijk voor de Engelsen om meer en meer invloed te krijgen. Ze konden lokale bondgenootschappen creëren, partijen tegen elkaar uitspelen, de hindoe-bevolking ook opzetten tegenover de islamitische mogulheersers. Dus op die manier hebben de Engelsen eigenlijk zijn erin geslaagd om India min of meer te vervolgens helemaal te koloniseren. Wat natuurlijk tot het einde van de Tweede Wereldoorlog zo was.
Nou, de Engelsen waren daar ook goed in natuurlijk, in het spelen van dat strategische spel van verdeel en heers.
Dat kolonisatieproces is in India immens verfijnd. Er is een periode geweest waarin de Britten India hebben bestuurd met 1000 mensen.
Ja, onvoorstelbaar.
Ik meen dat een middelgrote Nederlandse stad meer ambtenaren heeft. Maar daar hebben ze dus een continent mee bestuurd. En dat heeft dus ook met hele machiavellistische tactieken. Ja. Zoals de Engelsen hadden een idee van warrior races, waarbij ze kleine groepen uitkozen en die dan een speciale macht gaven om er maar voor te zorgen dat de bevolking die groepen ging haten in plaats van de Engelsen. En dat die groep aan de macht was en die wist dat ze de Engelsen continu moesten helpen.
Maar
als ze dat niet zouden doen,
ook,
dan zouden ze in een probleem komen. Dus de Britten waren daar heel goed in. En dat heeft dus denk ik, India en China, als je dat die grote beweging een beetje zou willen samenvatten, tot een andersoortige ervaring gehad. Beide hebben een periode van vernedering en overheersing gehad. Bij China is er dat dus één geweest waarbij het land coherent is gebleven, maar vernederd is en stap voor stap weer terug wil komen. En dat is nu aan het gebeuren ook. Het wil weer laten zien dat het weer terug op het podium is. India was dus daarvoor niet per se een coherent land. India is een coherent land geworden eigenlijk in het kielzog van de kolonisatie. En na de decolonisatie wil India eigenlijk gewoon met rust gelaten worden. Het wil de soevereiniteit terug. Het heeft niet een soort, of op dit moment, niet dominant een neiging om de wereld weer te laten zien hoe groot het was. Dat was want het was nooit zo'n sterke eenheid daarvoor. Maar India heeft vooral eigenlijk ingezet op non-interventie. India was in de Koude Oorlog ook. Het was
je zit natuurlijk in India ook wel een soort van boeddhistisch of hindoeïstisch mengsel nationalisme. Dus er is wel hindoe-nationalisme, maar ook met een spanning die dat met name dus teweeg brengt ten opzichte van islam, zoals we weten in de grensgebieden ook en in bepaalde provincies. Is die, laten we zeggen, nationale agenda, zoals je die in India ziet, is die gaandeweg ook meer in conflict gekomen met die nationale agenda die ook de afgelopen decennia ook in China op is gekomen? En dus dat je merkt dat groeiend nationalisme ook hier een rol speelt.
Ja, zeker. En ik denk zeker ook wel in hoe dit recente conflict verliep en de reactie daarop. Hè. Er was eigenlijk heel veel. Uiteindelijk hebben ze het voorlopig gedeescaleerd. Beide landen wisten ook dat ze konden niet te veel toegeven hierin. Want hun eigen bevolking eist van ze dat ze sterk optreden voor de eigen nationale solidariteit en nationale trots.
Want hoe denkt een Chinees over India?
Nou, is natuurlijk een heel complex. Veel mensen aan beide kanten. Dus maar in algemene zin, als je een beetje misschien een beetje zou kijken van wat voor soort dominante thema's zie je in de berichtvoering over beide, dan zie je in ieder geval een soort asymmetrie. In India is ontzettend veel aandacht voor China.
Ja?
India is een soort obsessie met China.
In welke zin?
Je hebt Indiase kranten maar op te slaan en alles wat India doet wordt gemeten naar vergeleken met hoe China het doet. Dus en met name ook hoeveel ze achterlopen daarop.
Nou ja, dus het voorbeeld van de inhaalslag rond modernisering, dus de groei van de economie, opkomst van technologie.
Ook de macht, het sterke leger dat ze weten te projecteren. De invloed in de regio.
Kernmacht natuurlijk.
Dat zijn ze allebei. Maar China is natuurlijk, het is economisch heel sterk aan het worden, maar het is ook diplomatiek heel invloedrijk in de regio. China heeft een hele diepe band met Pakistan. India's klassieke rivaal. Hè. Dus dat is een hele diepe band. Hè. Een van de diepste, denk ik, die China heeft met een ander land.
Hoe komt dat?
Dat is een oud, relatief oud verband. Hè. Ten tijde van de Koude Oorlog al vonden die landen elkaar. Daar zit deels, ze heeft er altijd iets in gezeten, een weerstand die beide hebben ten opzichte van India.
Toch wel, dus dat is een ouder motief.
Ja, die hebben echt al een.
Ze hebben een gemeenschappelijke vijand, dat verbindt hen.
In de jaren 60 is er een Chinees-India's conflict geweest. Nou ja, daar koos China natuurlijk de Pakistanse kant. Pakistan heeft lang die problemen met India gehad. Nou, dat bracht dus China en Pakistan dicht bij elkaar. Tegelijkertijd hebben ze ook allerlei diepe economische banden. Ze hebben allebei invloed in Centraal-Azië. Dus in Afghanistan bijvoorbeeld. Dus dat brengt die twee landen bij elkaar.
En dat jaren 60 conflict, speelde daar de Kashmir en dat bovenste gedeelte ook al een rol? En want we hadden het nu even op dat opkomend nationalisme, maar dit is eigenlijk nog iets voor afgaand aan die periode. Mm-hmm. Dat je eigenlijk communistisch China uitdrukkelijk.
Ja.
In India was toen net aan het decoloniseren. Wat was de achtergrond destijds van die spanningen tussen beiden?
Ja, in de basis is dit natuurlijk het was gewoon heel onzeker hoe het zou moeten gaan. Hè. Je had dat en een proces van decolonisatie, dus waar zijn dan de grenzen van het nieuwe land? Hè?
Herinner dus dat waren meteen 70, grensbepalingen al.
Er was wel een soort idee, alleen ze waren nooit heel scherp. Want we hebben denk aan dit is dit bergachtige gebied. Heel moeilijk bereikbaar. Er was toen, nog steeds trouwens, maar toen nog heel weinig infrastructuur. Ja. Dus waar loopt die lijn dan? Waar loopt iedereen's invloed? dat was eigenlijk... omdat er zo weinig was geweest, was het onduidelijk waar je dan die grens moest leggen. En daar is dat conflict toen over geweest. Hè. Proberen beiden een beetje die grens in hun belang te zetten. Toen hebben ze uiteindelijk, en dat is ook wat nog steeds zo geldt, besloten dat ze accepteerden de line of actual control. Zo heet dat gebied nu eigenlijk ook. En dat is dus eigenlijk, dat is dus niet een soort van vastgemarkeerde
grens. Er is nooit een grens getrokken eigenlijk.
Er is daar nog steeds dispuut over hoe dat precies zit. Ze noemen het gewoon, dit is gewoon de lijn feitelijk waar we zeggen, dit is waar India de basis is en dit is waar China de basis is.
Ja, maar dat is dus een beetje, dat glijdt dus ook.
Dat is, en dat brengt ons denk ik al heel veel bij waarom dit gebied nu zo in beweging is.
En misschien toch nog één ding, Haroon. We kennen natuurlijk allemaal de kwestie Tibet. Speelt dat ook een rol voor India? Omdat natuurlijk daar, laten we zeggen, toch geestelijk gesproken de erfenis van China of van India zich bevindt. En de onderdrukking, in ieder geval, laten we zeggen, de politiek van China in de richting van Tibet, is er nou niet direct een van stimulans?
Ja, nee, ik denk dat dat. Er spelen een paar dingen. We moeten denk ik zo over hebben over de poging om infrastructuur in dit gebied en nieuwe verbindingen te maken. Maar voor China speelt zeker ook. Aan deze kant van China zitten zeg maar China's lastige flanken. Zeg maar. We hebben Tibet en Xinjiang. De twee provincies waar bevolkingsgroepen zitten die zich verzetten tegen het bestuur in Beijing.
Ja.
Tibet is dus primair boeddhistisch. We benoemen eigenlijk al dat gebied van de Himalaya's, dat is eigenlijk de grote verbinding tussen India en China, daar is dat boeddhisme geweest. Nou, dat boeddhisme is dus vanuit India China ingegaan. Heeft toen in Tibet die cultuur ontwikkeld. Die staat op gespannen voet met het regime in Beijing. Al is het alleen maar omdat als sterke religie ze een autoriteit erkennen die anders is dan de communistische partij. En dat is op zichzelf al een dreiging, los van of het nog verzet is. Nou, die relatie tussen die twee is blijvend in het spel geweest hier. Het is niet voor niets dat toen de Dalai Lama China ontvluchtte, hij naar India verhuisde.
Precies.
De Dalai Lama en zijn gevolg zitten in een Noord-Indiase stad.
En dat is ook wel, laten we zeggen, een ervaring die in India leeft. Dus dat men dat Tibet toch als soort ziet als een, laten we zeggen, ik zou bijna zeggen, een geestelijke uitkijkpost of zo. Of een geestelijke poort in China, dat ze zich daar wel mee identificeren ook, voor een deel?
Ja, ik denk dat het vooral eerder een soort van strategisch zo wordt gezien. Hè? Ik bedoel, India heeft nog steeds, er zijn boeddhisten, maar het aparte India's geschiedenis is natuurlijk dat boeddhisme is er begonnen, maar boeddhisme is er ook verdwenen. Het boeddhisme is een tijdje het Indiase de staatsreligie geweest. En het hindoeïsme heeft op een gegeven moment een revival gehad. En heeft toen het boeddhisme echt weer gemarginaliseerd. Dus we hebben nu plekken als Tibet, maar ook Thailand. Landen die primair boeddhistisch zijn. Maar India is zelf niet meer het boeddhistische kernland. Nee. Er is affiniteit, want het boeddhisme is natuurlijk uit de schoot van het hindoeïsme ontstaan. Dus er is wel degelijk affiniteit. Maar het is niet zo dat er zeg maar een soort van boeddhistisch centrum in India is dat zich verbonden voelt met Tibet.
Okay.
Maar er is wel een soort idee van, wij hebben een zekere hoedersrol naar het boeddhisme en het is een instrument, wel degelijk voor de regering, met de Dalai Lama in huis, om een soort van soft power instrument te hebben tegenover de Chinezen. En zij hebben eigenlijk die geestelijke leider van een belangrijke provincie in China, die beschermen de Indiërs. Dat is een doorn in het oog van China. Niet voor niets ook een tijdje terug was er een onderzoek geweest van China's cyberaanvallen. Is die stad waar de Dalai Lama zit in India, is een van de meest hard aangetroffen plekken. Die wordt continu eigenlijk, wordt een poging gedaan om daar gegevens te kraken, te stelen, invloed op uit te oefenen.
Ja, nou beschreef je net die relatie van India in de richting van China. Zeg, binnen India is er heel veel aandacht voor China, ook vanuit die geschiedenis, ook in de richting van Pakistan. Maar toch ook vanuit dat grensconflict wat al in de jaren 60 leefde. Hoe zit dat van China in de... ze nemen China tegelijk als voorbeeld, had je het over. Als een soort inspiratiebron waar het gaat om technologische en economische vooruitgang. Je zei zo even wel al iets over bijna de eeuwenoude opvatting binnen China waar het gaat om India. Als een soort bron van wijsheid. Dus natuurlijk, boeddhisme wat er vandaan komt, wat voor China, Tibet, waar we net even aan raakten. Maar hoe kijkt men er nu naar?
Ik denk dat er vanuit, ik noem het net even een asymmetrie. China is een stuk minder met India bezig dan omgekeerd.
Ja. Ja,
gewoon simpelweg, China is de grote, de lange mars naar de Verenigde Staten aan het maken. Dat is de oriëntatie. Ja, dat is de competitie waar China in verwikkeld is.
India zit daar.
India zit daarachter. Hè? Ja. En dat is daarom zijn de Indiërs ook zo geobsedeerd met China. Omdat ze dus weten, die zitten ervoor. China richt zich daar minder op. Tegelijkertijd weten ze ook dat op dit moment, India is op dit moment niet in een positie om China uit te dagen. En zeker ook als je op alle fronten kijkt, heeft China op dit moment het voordeel. Hè? Dat is economisch, hebben we net even genoemd. Zelfs ook strategisch in India's eigen regio. We hebben het al genoemd over Pakistan. China heeft toegang tot een haven in Sri Lanka. China heeft goede banden met Bangladesh, Nepal, Bhutan. Eigenlijk India is omsingeld door allerlei plekken waar China heel veel invloed heeft.
Ja.
Dus zelfs in India's achtertuin, laat staan in China's eigen gebied, heeft India een achterhoedestrijd te maken. Dus op dit moment heeft China weinig te vrezen, CQ, echt zich te moeten richten op India. Tegelijkertijd weten ze wel dat op termijn India eigenlijk de meest potentieel de meest krachtige rivaal is. Hè, als land dat qua bevolking op een gegeven moment ook echt
demografisch veel sterker ook dan China. Ja, hè? Want China is toch echt ernstig aan het vergrijzen. Is vergrijzender dan de Verenigde Staten. Dus,
het tempo ervan? Dus tempo het absolute aantal nog niet, maar de tempo gaat...
De gemiddelde leeftijd is net, heb ik begrepen, nu hoger in China dan in de Verenigde Staten.
Medianen.
Ja, wij kunnen ons dat niet helemaal voorstellen inderdaad. Ik denk, ze zijn Amerika nu voorbij gegaan. Ook nu de eenkindspolitiek is losgelaten, is het de bevolkingsaanwas eigenlijk alleen maar verder gedaald. Dus er zit wel een, en dat is in India natuurlijk niet het geval. Nog steeds een heel vruchtbare...
Ja, heel erg jong en de bevolking groeit heel hard. Hè. Ja. India zal het grootste land ter wereld zijn met de meeste mensen en ook een hele jonge bevolking. Dus dit is voor China een probleem dat in de komende decennia groter gaat worden. Hè. Ja. Op dit moment is die gemediane leeftijd in China prima. Hè. Ja. Dat betekent eigenlijk zit die op een punt waar de mensen het meest productief zijn.
Ja, nee, zeker. Mensen middelbare leeftijd.
En India wordt eigenlijk door de jonge bevolking naar beneden getrokken. Want zoveel kinderen zijn eigenlijk zoveel afhankelijker die betaald moeten worden.
Ja. Monden India die je moet voeden die niet productief zijn.
Ja, terwijl China dus nog niet zo heel veel ouderen heeft en heel weinig aan de onderkant. Dus China is nu... Ja,
je kunt het ook zien.
Het
is echt zo'n bubbel in het midden.
Ja, dat is wat de demographic dividend wordt genoemd. Ja. Een periode waarin je een dividend kan plukken van de demografische transitie.
Ja,
India zit daar nog voor. Dus India heeft eigenlijk nog vooral een zekere demografische last. Dus op termijn zal India naar die positie toe gaan. En zal India daar een enorm economisch potentieel hebben. Waardoor het langzaam dichter bij China kan gaan komen. En China zal dan een beetje dat voordeel wat gaan kwijtraken. Maar op dit moment staat China er dus heel sterk voor. En China kijkt dus wel naar India met een blik op een land dat in de toekomst mogelijk wel degelijk China kan gaan inperken of concurreren. En daarom moet China al wel kijken naar instrumenten om met India om te gaan. Zien we dit soort conflicten, maar zien we ook pogingen om een soort van overeenkomst te bereiken op een aantal gebieden.
Nou hadden we het er zo even al over dat China werkt nu aan de nieuwe zijderoute, die Belt and Road, die opnieuw van de grond getild wordt, ook letterlijk. Ja. En men legt spoorwegen aan. Men slaat ook in Europa zelfs op de meest onwaarschijnlijke plaatsen bruggen waarvan je denkt, gaan we die ooit gebruiken? Montenegro is een mooi voorbeeld van. Italië gaat al bijna vanuit de traditie bij Marco Polo of in de middeleeuwen, later middeleeuwen. Gaat gewoon toch ook mee voor een deel in die ontwikkeling van die nieuwe zijderoute. Hoe staat India daar tegenover? Tegenover deze, laten we zeggen, nieuwe connectie die China aanlegt met Europa.
Ja, dit is belangrijk, want dit is wat mij betreft, en dit heeft me dus verbaasd in alle berichtgeving over dit conflict de afgelopen weken. Dit is wat mij betreft de drijvende factor hierachter. Dit is altijd een beetje een lastig gebied geweest. We hebben het gehad over die historie en over die incidenten al in de jaren 60. Maar wat er nu gebeurt is dus dat China met infrastructuur over die Centraal-Aziatische vlakte heen allerlei nieuwe verbindingen aan het maken is. Naar Europa, naar Rusland, naar Pakistan, ook naar Bangladesh, helemaal om India heen. Nou, dat is dit gebied, dat vroeger dus dat dunbevolkte gebied was waar die stammen zaten, daar is nu opeens China heel invloedrijk aan het worden. India staat niet stil. India probeert daar ook. Hè. Dus heel recent is India een weg begonnen vlak langs dat gebied waar het conflict heeft plaatsgevonden. Dus India is zelf ook hard aan het bouwen. Ja, niet voor iets dat India hier nu ook kon komen. Hè, omdat ze meer en meer hun leger die kant op kunnen verplaatsen.
Ja, maar misschien dat we toch even terug gaan naar het kaartje dan. Dus die zijderoute die loopt hier. Hè? Die loopt iets boven de Himalaya. Dus die loopt door dit gebied.
Ja, nou ja, China's zijderoute sowieso. Hè, de Belt and Road Initiative is een evoluerend concept. Ja. Ze elke keer, zodra er iets nieuws is, dan passen ze het aan. Hè. Nu de Noordpool aan het smelten is, heeft China het ook over een Polar Silk Road. Hè. Die heeft natuurlijk historisch aan bestaan. Maar dat past heel goed in het verhaal.
Maar ze leggen overal wegen. Pakistan
je
gaat hier...
Als je het heel schematisch zou zetten, de Belt and Road, gek genoeg, de road, dat is de maritieme weg. Die gaat over het water. Ja. De belt, dat zijn de landwegen. En prima heeft China die gedefinieerd als 6 landwegen. En 2 daarvan gaan noordelijk. Die gaan vanuit China hiertoe. Eentje gaat er zo'n beetje direct Rusland in en dan naar Europa. En de andere gaat via Mongolië, Kazachstan en Centraal-Azië dan naar Rusland toe. Dat zijn de 2 noordelijkste.
Ja, dat zijn precies.
Route nummer 3 gaat eigenlijk vanuit China door de islamitische wereld.
Ja, die
komt van Iran, Irak. Zo, richting Europa.
En die ligt al dichter bij India. Ja. Die komt al eigenlijk precies. Al boven die Himalaya. Zo.
Dan nummer 4 is eigenlijk nog vervelender. Want die is eigenlijk, we hadden het net over die speciale band tussen China en Pakistan. Nummer 4 gaat alleen maar over Pakistan.
Ja, die ligt gewoon echt, die dicht dus naast de deur.
Route 4 is de verbinding van China aan Pakistan. Dus hier wordt, en dit is ook, hier zitten tientallen miljarden dollars die toegewezen worden om hier havens, spoorwegen, pijplijnen te ontwikkelen. Ook als een manier om zo weer energie op het Midden-Oosten te kunnen halen.
En dat is deels ook door dat berggebied dan hier.
Ja, dat gaat door Kashmir. Ja, dat is ook waar India zich aan irriteert. Want volgens India is China aan het bouwen in gebied dat van India is.
Daar komt die diffuse grens
daar
eigenlijk
zit, daar zie je al die spanningen. Dat is dan net wat meer wat westelijker van waar het conflict deze week in plaatsvond. Maar hier maakt India zich zorgen over. Nou, daar heeft China ook nog een 5e route. Die gaat eigenlijk naar dit gebied in Bangladesh. En ook een beetje India zelf. Alleen India tekent zelf niet mee. En de 6e route tenslotte gaat hier via Zuidoost-Azië richting Thailand en Singapore.
Ja, maar het voelt natuurlijk vanuit India ook wel een klein beetje als een insluiting. Zo.
Precies. Dit is waarom India nu zelf ook aan het bouwen is. Waarom India ook zelf assertiever wordt. Want ze zien eigenlijk dit gebied, daar wordt India heel machtig.
Want hoe kunnen zij nu, want dat Pakistan is natuurlijk tamelijk lastig. Hoe kunnen zij vanuit hun positie richting Europa een vervoerstelsel aanbrengen?
Ja, dat is gezien Pakistan is dat lastig, want ze hebben een rivaliteit. Daar zijn wel wat ideeën om toch. Er is een lang een idee geweest voor een peace pipeline. En dat was een energiepipeline tussen Iran, Pakistan en India. Om die 3 landen wat meer met elkaar te verbinden door energie. Nou, dat is een heel moeizaam proces. En dat geeft ook aan hoe lastig het is om echt over land die verbinding te maken. Ik denk, in eerste instantie zou je moeten zeggen, denk ik, India zal via het water vooral de weg naar Europa vinden.
Ja.
En een tweede, en dat is denk ik ook belangrijk voor deze dynamiek hier, is dat India de laatste jaren een vrij diepe band aan het gaan met Iran. Eigenlijk vanuit de logica ook dat Iran en Pakistan, het zijn geen rivalen, maar ze hebben wel competitie met elkaar. Dus beide zien hier een verbinding in naar elkaar. En Iran heeft een probleem met het Pakistan gesponsorde regime in Afghanistan. Dus wat je ziet is dat Iran en India met elkaar samenwerken. Als je dan goed naar de kaart kijkt, hier op dit plekje, hier in deze hoek, heb je een Pakistanse haven, die heet Gwadar, die is door de Chinezen ontwikkeld. Dat is een cruciaal element van China's zijderoute en die verbinding van China met de rest van de wereld. Vlak hier over de grens, op het punt met Iran, is een haven, die heet Chabahar. Die wordt door India ontwikkeld. En dat is eigenlijk een soort Iraans-Indiaanse samenwerking vlak over de grens die echt direct moet concurreren met het Pakistan-Chinese project.
En
vanaf die haven hier van Chabahar is India bezig om een spoorwegennet te ontwikkelen, waardoor het invloed in Afghanistan kan krijgen in samenwerking met Iran. En op die manier India ook een route geeft om uiteindelijk invloed te hebben in dit gebied hier van Centraal-Azië.
Ja, precies. Nou, dat wou ik zeggen. Want kunnen ze via Afghanistan en Tajikistan ook nog binnen in India komen? Of is dat uitgesloten? Dus je kunt niet langs de noordelijke kant.
Noordelijk wordt heel lastig, omdat je hier het Kashmir en Pakistaans gebied hebt. Dus India eigenlijk, het moet een beetje om Pakistan heen werken. Dus als India in dit gebied wil komen, doet het dat op dit moment vooral
via de
route die het met partner Iran aan het ontwikkelen is.
Ja, nou, dan nu toch terug naar dit specifieke gebied. Het conflict dat daar heeft plaatsgevonden. Het is dus helder dat eigenlijk de grensproblematiek al vanuit de 20e eeuw stamt. Ook voor een deel samenhangt met de aard van het gebied. Voor een deel samenhangt met de modernisering en kolonisering die heeft plaatsgevonden. De decolonisering die vervolgens heeft plaatsgevonden. Hoe gaat in jouw optiek dit conflict rond dit gebied zich in de toekomst ontwikkelen? Dus er sneuvelen nu 20 Chinese militairen. Ze willen het niet laten escaleren. Het is waarschijnlijk in dat berggebied ook niet doenlijk om daar een zwaar militair materieel naar te verplaatsen. Maar wat is dit? Krijgen we gewoon onder zoveel tijd vechtpartijen met stenen gooiende militairen? Wat wordt dit?
Ja. Ik zou het zelf in de kern zien als een van de scheidslijnen waar langs India en China meer en meer gaan botsen. Niet de primaire. Mm-hmm. Ik denk zelfs dat een andere veel belangrijker zullen zijn. Maar het wordt een van die plekken waar langs dit conflict zich gaat uiten. Dat zien we nu in dit gebied. Dat geldt trouwens, we hebben het nu vooral hierop gericht. Er is evengoed, hier hebben we dichter bij de grens met Nepal en Bhutan. Hier hebben ze ook spanningen op de grens. En hier is een ander conflict en hier is India heel smal. Hier is India bang dat China ooit India in tweeën zou kunnen splitsen als ze dit gebied zouden binnenvallen. Langs de McMahon Line heb je de Line of Actual Control. Er zijn allerlei potentiële disputen hier.
Al die grenzen, iets van vitale grensgebieden, die staan steeds meer onder druk.
Dat wordt met allerlei dingen verweven, met die zijderoute waar we het over gehad hebben. Misschien nog een ander punt is ook water. Mm-hmm. Tibet is als dak van de wereld, Tibet en Himalaya, is het ook de bron van zo'n beetje de belangrijkste rivieren van Azië, ook voor India. Dus op die manier ook is India en zeker in afhankelijk van wat de toegang en de invloed die China op dat gebied heeft en de invloed die China heeft in de geografie van Tibet. Dus dat zijn denk ik allemaal redenen die frictie op dit gebied geven. Tegelijkertijd, daar hadden we het net ook over, dit is heel moeilijk om hier echt conflict op te hebben. Ik zie dit eerder als een plek die een soort van flitspunten geeft, waarbij ze signaleren naar elkaar. We zijn ontevreden. Ik ben bereid iets meer te escaleren, omdat ze toch geen van beiden hun echte soldaten daarheen kunnen sturen. Dat is gewoon ondoenlijk.
Ja, want denk je dat zo'n conflict als wat is het, 2 weken terug, denk ik, zo'n beetje heeft plaatsgevonden. Is dat toeval? Is het gewoon animositeit van de manschappen, waardoor op een goed moment iets ontaardt? Of is er ook wel een, laten we zeggen, van hogerhand een impliciet bevel van jongens, je mag best af en toe de zaak wat laten escaleren.
Ja, het is heel moeilijk om hier precieze details over te krijgen, want beide hebben ook andere verhalen naar buiten gebracht over wat er gebeurd is. Dus het is een. De details zijn echt lastig.
Wat denk jij dat er, als we een beetje beeld proberen te vormen van hoe is het dan gegaan?
Kijk, het kan best zo zijn dat de uiteindelijke aanleiding toeval is geweest. Dat is een bericht geweest dat een omsingeling zou zijn. Iemand zou gevallen zijn van een kloof. En daarmee de spanningen opgeleid zijn. Maar het is niet toevallig dat ze elkaar daar nu ontmoeten. Dat heeft te maken met en China die aan de andere kant van de grens al aan het bouwen is. India die recent een weg hier gemaakt heeft. Dus beide weten ook al wel dat ze elkaar gaan ontmoeten meer en meer hier. Je hebt ook dat beide regimes wel degelijk een soort van instructies, en dat zal vast niet tot op detailniveau zijn, maar als gevolg hiervan heeft India bijvoorbeeld wel aangekondigd dat ze nu de soldaten toch meer zwaarder materieel mogen gebruiken daar. Dus er zijn wel degelijk instructies over hoe om te gaan in het geval van zo'n conflict daar. Of dit helemaal geprovoceerd is, dat zou ik hier niet durven zeggen. Maar het is niet toevallig. Ik bedoel, twee, 3 jaar geleden hebben we de Dokland Plateau hier dichtbij gehad, waar ze ook al met elkaar botsten. Ja. Een paar jaar geleden dus dichter bij Bangladesh. Langs dit hele gebied komt dit vaker voor.
Maar het heeft dus te maken met het trekken van grenzen. Eigenlijk is dat men wil voorkomen dat de ander de indruk zou krijgen, of in dit geval China de indruk zou krijgen, dat ze zonder slag of stoot maar kunnen doen wat ze willen in dat gebied.
Ja, want ze bouwen daar. Ja. Zou dat een instrument kunnen zijn waarmee ze ook dichter en dichter invloed krijgen en het andere land kunnen bedreigen? Ja. En dat is waar ze elkaar steeds willen terugduwen. Dan hebben ze verder, deze landen, bij allerlei andere assen van conflicten. Dat zie je ook meteen in de reactie op. Het conflict, hebben ze gezegd, dat willen we daar, willen we deescaleren. India heeft wel gezegd, we gaan nu nog een keertje kijken of we niet toch bedrijven als Huawei of ZTE, grote Chinese telecombedrijven, toch misschien moeten weren. Dus op de as van bijvoorbeeld technologie en toegang tot elkaars markten zie je dat het bijvoorbeeld ook de competitie opleidt. Op zee, waar ik dus in mijn boek Hydropolitiek veel naar kijk, de toegang tot die haven in Sri Lanka, dat is een ander gebied waar India echt misschien nog wel meer last van heeft, want dat kan wel direct bedreigen. India bouwt daarom in, op de Andaman-eilanden hier, dichtbij Zuidoost-Azië, allerlei luisterapparatuur om Chinese schepen in de gaten te kunnen houden. Dus ze hebben zo'n heleboel fronten. Dit is een plek dus waar ze denk ik elkaars ongenoegen kunnen uiten. Soms met elkaar botsen vanwege al die infrastructuur die er is. Maar ook juist omdat ze weten dat ze niet hun volle legers daar naartoe kunnen sturen. Het ook dus best aan de hand kan lopen. Ja. Want je weet gewoon, je kan ver gaan zonder dat er, dat er meteen consequenties zijn.
Ja.
En dat maakt dat dit zo'n plek is waar de spanningen makkelijk kunnen oplopen.
Hey, laten we nog één stap verder uitzoomen. We hoeven dat niet via dit plaatje te doen, maar dat kunnen we ook in woord. Mm-hmm. Het is duidelijk dat de geschiedenis niet meer door het Westen en alleen gemaakt wordt. Dat was bij de afgelopen wereldoorlogen en de eeuw daarvoor nog wel het geval. De grote beweging was die van de modernisering, die toch in hoofdzaak van het Westen uitging. Europa, later Amerika. En we hebben zelfs de ideologieën geleverd waarmee deze werelddelen een enorme moderniseringsslag hebben gemaakt. Rusland en China natuurlijk communisme. Als toch een westerse ideologie die wel, laten we zeggen, een eigen oosterse uitwerking heeft gekregen, maar niettemin.
Ja.
Ideologisch toch gestoeld op het denken dat in het Westen is opgekomen, Europa is opgekomen. In India de rule of law, de rechtsstaat die door de Engelsen daar is neergezet.
Wat zich
tot een democratie heeft ontwikkeld, of een sociaal-democratische staat zou je kunnen zeggen. Met toch natuurlijk nog wel ook een kastenstelsel wat ergens nog wel doorwerkt. Daarmee hebben ze duidelijker dan de Arabische wereld die westerse modernisering zich weten toe te eigenen. Beide op eigen wijze. En geldt voor een deel voor Rusland natuurlijk ook. Dus je hebt Rusland, China, India daar op dat continent en Europa. Aan de andere kant de Verenigde Staten, waarvan je al terecht natuurlijk opmerkte, China heeft duidelijk daar het vizier op gericht. De vraag is vanuit dit wijdsere perspectief, wat moeten wij doen en wat zie je gebeuren? Dus wat gaat India doen? Welke nieuwe allianties gaan ontstaan op dit continent? Het is duidelijk dat China ook bezig is met een misschien met vazaalstaatachtige structuren. Hoe gaat India te werk? Welke rol gaan wij daarin spelen? En wat is verstandig? Hoe schat je die ontwikkeling in voor de komende 20 jaar?
Ja, het zijn hele grote panelen. Laat me een paar lijnen uitzetten waarvan ik denk van dit zijn wat mij betreft de belangrijke vragen die dan op gaan komen.
Mm-hmm.
Ik denk in eerste instantie het overkoepelende fenomeen wereldwijd, maar ook in Azië, is China's groeiende invloed overal. India is een tweede, is daar achteraan aan het komen en moet daarop reageren. Dus dat is in ieder geval het feit voor India nu.
Ja.
India heeft lange tijd, na de kolonisatie, wilde India eigenlijk niets met de wereld te maken hebben. Non-alignment, geen interventie. Dat beleid is India heel snel de laatste jaren aan het verliezen. Zeker onder Modi, die is enorm diplomatiek actief. En die wil verbanden maken, wil een grotere stempel op het wereldtoneel drukken. Dus welke kant kan India dan opgaan? Ik denk dat, wat mij betreft, de meest waarschijnlijke lijn die je nu al ziet, is dat India, wat we net even benoemden, die obsessie met China, daarmee ook meer gedreven wordt in een toch wel, misschien wel een anti-China-coalitie, maar in ieder geval een coalitie om India, om China in te dammen. Al jaren is India stap voor stap dichter tegen de Verenigde Staten aan het bewegen.
Ja.
Met name onder George Bush Jr. werd dat proces een beetje goed in gang gezet. En dat groeit en groeit. Met moeite ook hoor. Van beide kanten trouwens. Vooral India trouwens. India vindt het ook moeilijk. India wil, India ziet zichzelf als een potentiële grootmacht, maar is het natuurlijk klein vergeleken met Amerika. En India heeft er moeite mee.
Waar hebben we het over in bruto nationaal product?
Als de Verenigde Staten, even zeggen, ongeveer een Verenigde Staten op iets van 18 trillion per jaar of zo zal zitten, dan zal India zitten op 3, 4 zoiets.
Dat is 1800 miljard, hè? Even voor ons beeld.
18.000 miljard.
Ja. Ja. Nederland zit op 800 of zo, hè? Zo'n beetje. Je wil even de proporties in beeld hebben. En waar zit India?
India zit dan dus op iets van, ik zou schatten op iets van 3. Dus op een zesde zeg maar, van de Verenigde Staten, zoiets. Terwijl China meer dan de helft al is. Dus China is heel dichtbij, India zit er heel ver achter nog.
Ja.
Dus India heeft in die relatie een probleem om... Ze willen niet de assistent van Amerika worden. Nee, dat is wat India echt in de publieke opinie ook steeds dwars zit. We gaan niet te dicht tegen de Amerikanen zitten, want wij gaan niet hun agent in Azië worden. Wij zijn een onafhankelijk, soeverein, sterk land. Dus dat weerhoudt ze daartegen. Maar naarmate de angst voor China groeit, gaan ze meer die kant op. En India heeft ook nog een paar andere bondgenoten. In Azië wordt ook wel gesproken van wat ze noemen de quadrilateral. Het verbond van 4. En dat is dan India, de Verenigde Staten en daarnaast ook Japan en Australië. Japan is ook de andere het sterke land in Azië dat zich in het nauw voelt ten opzichte van China. En ook een sterke positie kan vervullen ten opzichte van China. Australië ook, een wat verder gelegen, relatief sterk land. Dus met z'n drieën ook zie je met name op maritiem gebied dat ze een soort van omcirkeling van China zoeken. En meer aan elkaar toetrekken.
Wat bindt hen dan toch, die gemeenschappelijke bedreiging?
Want het belangrijkste, zou zeggen,
misschien de enige is dat Australië en India natuurlijk nog die koloniale erfenis hebben. Dat zie ik in ieder geval als een historische link. Japan is relatief vroeg het proces van modernisering ingeslagen, maar heeft verder niet een speciale band met het Verenigd Koninkrijk of zo. Dus dat zit hem er niet in.
Ja.
Dus het is wel toch die gemeenschappelijk gevoelde bedreiging van China.
Dat is denk ik wel
dat brengt hen samen.
Het allerbelangrijkste. Ja. Dat is de kern van. Er zijn nog andere dimensies, hè? En er is zeker ook een soort van ideologische dimensie, die ook meer en meer, ik denk ook wel deels gewoon gebruikt wordt, is dat ze zich ook positioneren als de democratieën van de regio.
Tegenover
autoritair China zijn wij, en ook met hulp van de Verenigde Staten, staan wij voor een democratisch Azië.
Ja, in die zin zijn ze natuurlijk westers. In dat opzicht.
Ja, in die zin, alle met hun eigen varianten. Ja. En ook in mijn boek en Benning de Knappelis heb ik ook echt laten zien dat de Indiase democratie ook op Indiase wortels rust. Hè. Het is bijna het Indiase polytheïsme dat in de diversiteit van de
van de meerstemmigheid terugkeert.
De verspreiding van soevereiniteit en een relatief liberale houding. Er zit ook wel degelijk zo'n soort component hierin. Nou, dat is wat mij betreft misschien wel de grootste kracht. Een soort beweging van India langzaam naar deze drie andere landen en daarmee ook wat meer in de westerse blok. Als het zo is dat China sterker wordt en de angst voor China groeit. Maar dat is denk ik niet meteen alles mee gezegd. Er is ook wel degelijk een trend die misschien India daarvan weerhoudt. Ik noemde net al eventjes, India ziet zich wil ook graag soeverein blijven. Het wil niet een westerse vazalstaat zijn. Maar wat je ook ziet, en dat is denk ik ook heel interessant, je ziet ook wel degelijk dat China ook wel slim aan het acteren is. China weet dat hoe sterker ze worden, hoe banger de rest van ze wordt. En dat China eigenlijk ook andere landen ruimte moet bieden om China een rol te geven. Dat heeft China eigenlijk al met Rusland zo besloten. Ook met Rusland heeft China een sterke band. Maar China weet ook dat Rusland de zwakke in de partij is. Dus als China te machtig wordt, dan drijft ze Rusland weg. Dus moet het ook heel veel toegeven aan Rusland. En er lijkt ook wel een zeker besef, en dat is denk ik wel
maar
interessant
ik denk ook
te zijn, om dat ook naar India zo te gaan doen.
China heeft natuurlijk enorme afhankelijkheid wat grondstoffen betreft ook, hè, buiten zich. Als je dat zelfs nog groter dan de Verenigde Staten ook weer.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat China er ook belang bij heeft, gezien die afhankelijkheid, om bijvoorbeeld die verhouding tot de Sovjet-Unie of Rusland, om die goed te houden. Want ik bedoel, dat is zo'n beetje de grondstoffenplaats van de wereld.
Ja, het is heel belangrijk voor ze. Maar ze willen dus zorgen dat Rusland er niet bang van wordt. Hè? Dat ze niet een soort van Saoedi-Arabië worden voor Amerika. Dat ze zeg maar gewoon de grondstofleverancier zijn en uiteindelijk helemaal economisch gedomineerd. Dus wat je ziet, in die relatie, China koopt meer en meer energie van Rusland. Maar tegelijkertijd bouwt Rusland ook pijplijnen waardoor ze Japan en Zuid-Korea mee kunnen. En China is daar oké mee. Want ze weten dat ze daarmee Rusland mogelijkheden bieden om zich niet gedomineerd te voelen.
Maar Rusland speelt natuurlijk op zichzelf best ook wel een slimme spel, uiteindelijk.
En Rusland,
wordt nogal eens onderschat, hè? Wordt nogal eens onderschat hier. Maar Poetin speelt best een slimme spel, natuurlijk.
En vanuit een relatief zwakke positie, vergeleken met Amerika en China in ieder geval, weet Rusland die positie het beste uit te nutten.
Ze hebben ook geen staatsschuld, hè?
Dus nee. Daar hebben ze de economisch, ja. Technologisch. Nou goed, dat is een hele andere.
Weer een ander gesprek. Maar goed.
Maar in deze context is het relevant dat Rusland ook een hele nauwe band met India aangaat. Dus India hoeft niet alleen maar te kiezen voor het Westen. India kan ook nauwer naar Rusland toe trekken om China te balanceren. He, om eigenlijk. Rusland is de belangrijkste leverancier van wapens voor India. India koopt ontzettend veel wapens van Rusland. Hebben ze recent ook weer aangekondigd meer dat te willen doen. En Rusland ziet dus ook als een manier om China te laten zien van kijk eens, we hebben ook opties. Hè. Alleen kan Rusland China niet aan. Ja. India kan dat ook niet. Maar samen kunnen ze wel tegenwicht bieden.
Ja.
En er lijkt ook wel iets van een architectuur in Azië te ontstaan voor die verhouding. Je hebt iets anders waar wij denk ik in het Westen veel te weinig aandacht voor hebben. Is de organisatie de SCO, de Shanghai Cooperation Organization. Dat wordt zeg maar de NAVO van Azië genoemd. Die is ooit begonnen onder leiderschap van Rusland en China samen. En daar zitten de Centraal-Aziatische landen verder in. Kazachstan en de andere staans. Nou, dat is zo begonnen. Dat was bedoeld als een soort van veiligheidsblok tegen de rest van... vooral gericht op niet-NAVO-landen bij elkaar.
Nou, dat was natuurlijk ook de tijd van de communisme.
Nou, de SCO is na de val van de Sovjet-Unie gebouwd. Dus echt in de jaren 90 is het opgebouwd als een soort van een blok... wat zeg maar de niet-NAVO-landen om toch nog een beetje een vuist te kunnen maken. Nou, dat blok hebben ze, vanaf de jaren 90 is dat opgebouwd. De laatste jaren, China wil dat blok graag meer economisch maken. Rusland heeft dat liever niet, want hoe meer economische handel er is, verbanden er zijn, hoe dominanter China wordt in de Russische markt. Dus heeft China een concessie gedaan aan Rusland. Ze hebben gezegd, oké, wij willen meer economische samenwerking in de SCO hebben. Maar dan mogen we ook meer energieimporteurs toetreden hierbij. Zodat zeg maar niet alleen maar de handelslanden als China, maar ook de energieexporteurs als Rusland sterker worden. Daarom hebben ze Iran stappen gezet om het toe te voegen tot het blok. Maar dit is het interessante nog. Een paar jaar geleden is ook besloten om India en Pakistan toe te laten te treden tot de SCO. En dat is dus heel lastig, want eigenlijk
dan heb je dus ook een paar vijanden.
Veiligheidsgebied zouden India en China elkaar niet willen zoeken. Maar wat mij betreft, wat de redenering hierachter is, is dat dit een concessie van China is geweest aan Rusland om te zeggen, oké, wij gaan economisch meer verdiepen, onze relatie, maar dan breng jij andere, en Rusland kan dan andere partijen als India inbrengen om te zorgen dat China misschien wel de sterkste is, maar niet de dominante. En dat is de architectuur, denk ik, waar Azië nu naartoe aan het bewegen is. En dan zou je eigenlijk, gaat het Westen een hele kleine rol spelen als dit lukt.
Ja, maar dat is mijn volgende vraag. Want dan krijg je dus een soort nieuwe balance of powers, in dit geval...
In Azië.
Die helemaal in Azië ligt.
Ja.
En waar het Westen verdeeld omheen zich bevindt, maar eigenlijk niet een belangrijke... of fundamentele rol meer zou spelen. Want dus afsluitend naar dit gesprek, wat moeten wij binnen deze geopolitieke constellatie doen? Europa en Amerika. Ja. Moeten we sowieso samen optrekken? Of moet Europa hier een eigen agenda op ontwikkelen? Is dat reëel? Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk... dat scenario dat we net even noemden is één van de mogelijkheden. Je zou zeg maar India als lid van een westers verbond kunnen zien... of India in een Aziatische balance of power. Het Westen, en zeker Amerika, dat zie je nu al... zet erop in om in ieder geval die Aziatische balance of power te ondermijnen.
Ja.
Dus Amerika zal alles doen om te zorgen dat ze er niet onderling uitkomen. Het zal die spanningen proberen te doen vergroten. En ook Amerika richt zich er dan ook meer op... om eigenlijk een soort beeld te willen neerzetten. Het is Amerika versus China en de rest moet kiezen.
Ja.
En dan werkt Amerika van de assumptie dat een groot deel van de wereld, hè, dat is denk ik ook plausibel, voor het Amerikaanse kamp zal kiezen. Dus dat is denk ik de lijn die Amerika kiest. Als China, op sommige gebieden is China voor Europa ook wel degelijk bedreigend.
Maar
daar is Europa bij gebaat om met Amerika daarop samen te werken.
Maar in die zin is zo'n grensconflict koren op de molen van de Verenigde Staten, of het Westen zelf zou je kunnen zeggen. Dus hoe meer spanning daar onderling is, hoe... meer het Westen nog mee kan blijven spelen. Want,
die onderlinge spanning, en dat zie je, de Amerikanen die exploiteren het al, die zullen ook meteen afspraken over wapenleveranciers en dat soort zaken. Om te proberen ze zijn natuurlijk hartstikke blij dat misschien Huawei ook verboden wordt in India. Dus dit past heel goed binnen dat verhaal. Dat is denk ik dus een lijn die je in ieder geval vanuit de Verenigde Staten ziet. Ik denk wij als Europa zullen in zekere zin... veel met de Amerikanen moeten optrekken. Zeker als wij op gebieden waar we ons bedreigd voelen... door een land als China of Rusland ook. Tegelijkertijd zullen we denk ik ook veel meer autonoom beleid moeten voeren. En daar is denk ik ook een specifieke mogelijkheid voor Europa in weggelegd. Want wij hebben de Amerikanen natuurlijk primair op aansturen. Hè. Zij zijn gericht op de Chinezen en omgekeerd. En wij zitten daar een beetje tussen en we kunnen ze helpen. Eigenlijk zien ze ons allebei. Wij zullen natuurlijk het meest bij gebaat zijn als wij niet zeg maar alleen maar de partij zijn die de een beetje helpt, maar een autonome pol te kunnen zijn in dit blok.
Ja.
Het is niet plausibel dat Europa dat zomaar eventjes gaat doen. Maar Europa zou dat wel kunnen doen als Europa een blok gaat smeden van partijen die niet zo sterk zijn als de Verenigde Staten of China apart, maar wel sterk genoeg zijn om daar niet naar op de achterbank gezet willen worden. En daar is dus een ruimte voor Europa eigenlijk om met name India, om onderling veel meer de banden
aan te sluiten. Hoe kijkt India naar Europa?
Ik denk dat India op het moment nog niet heel veel focus erop heeft. Gewoon vanwege prioriteiten met China, Rusland, Verenigde Staten. Er is een interesse om veel meer economische banden aan te gaan. En ik denk dat Europa er ook echt op moet aanzetten om economische samenwerking te versterken. Want daar kan echt enorm veel potentiële welvaart ook uitkomen. India zal zich daar langzaam wat meer voor interesseren. India heeft dus al die hele strategische vraagstukken met die andere landen. Maar ik denk dus wel dat bij India het besef wel groeit van ze gaan militair gaan ze niet op kunnen staan tegenover China. Ze zullen wat meer een soort softere lijn moeten inzetten. Nou, daar hebben ze eigenlijk met Europa ook een goede partner in. Dus zeg maar de meer normatief leiderschap.
Hebben die democratische traditie.
Ja, en dat ze ook. Ze zeggen ook wij steunen democratische landen in Azië ook verder. En wij helpen niet dictators in de regio. Dus er is voor India wat betreft een soort idee ook wel van als als je wat meer dat blok, en dat is dus eigenlijk die soort van oude verbinding die je al had vanaf Alexander de Grote, zeg maar, tussen Europa en India in. Mm-hmm. Als je daar iets meer een soort van derde variant zou kunnen ontwikkelen, dan zou je iets gezamenlijk iets meer een front kunnen zijn tegenover die Amerikaans-Chinese strijd. Dat is wat mij betreft de route waarlangs Europa het meeste invloed nog kan uitoefenen. En dat betekent wel dat ze daartussen heb je ook nog Turkije, Iran en Pakistan zitten. Dus daar moet ook iets mee gedaan worden. Ik denk een van de redenen dat Europa niet zo hard naar Iran is als Amerika, is dat Europa ook al aan het kijken is. Wij moeten eigenlijk misschien onze eigen stabiliteit in Eurazië creëren. En Iran samen met India kunnen daar heel goed bij helpen. Maar dat is denk ik de weg waarop Europa alsnog iets van een hefboom kan ontwikkelen.
Ja, we hebben eigenlijk twee opties. Hè? Dus de andere was Rusland. Nou ja, ik denk dat Rusland lange tijd wel genegen was om die alliantie met Europa aan te gaan. Wij om verschillende redenen niet. Hè? Ja. Dat is de vraag is of we daar uiteindelijk verstandig aan doen natuurlijk.
Macron roept nu heel hard dat het een fout is.
Ja, ik denk ook dat dat is in ieder geval iets wat je in overweging dient te nemen. Maar de andere kant is er natuurlijk India. En dan is het interessant om inderdaad dit grensconflict vanuit zo'n wereld, zo'n geopolitiek perspectief eigenlijk te zien. Dat het voor ons ook wel weer de mogelijkheid zou zijn om die relatie met India weer verder aan te kleden. Je zegt van er is eigenlijk iets te weinig bewustzijn op dit moment. Denk je dat nu aan het veranderen is binnen Europa? Je noemde al even Macron.
Ja, ik denk dat er is in Europa wel degelijk een soort besef dat dat geopolitiek nu heel serieus is geworden. En dat gaat wel echt in een sneltreinvaart hoor, de laatste jaren zelfs.
Ze hebben heel lang onder de paraplu van Amerika kunnen leven.
En
die paraplu willen ze ook niet eens meer zijn. Hè?
Dus, ja, Amerika trekt zich daarvan terug. Maar we merken ook dat eigenlijk heel veel Amerikaans beleid van de afgelopen jaren in Europa's achtertuin het probleem heeft opgeleverd. Van Irak tot Afghanistan, tot Libië, tot Syrië. Voor Amerika geen probleem, voor Europa mogelijk fatale problemen allemaal. Ja. Met migratie, met conflict, met terrorisme. Dus Europa merkt ook van we moeten een agenda hebben voor onze eigen omgeving. Die gaat dan met name ook richting Azië, maar vooral ook het Midden-Oosten. Dus Europa moet dat doen. En je ziet wel degelijk, ik noemde net inderdaad Macron. Macron zegt ergens van wij moeten met Rusland een ander soort relatie aangaan. Ja. We moeten het niet uitsluiten. Het is een onderdeel van de oplossing. De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft gezegd, deze commissie is wat ik noem een geopolitieke commissie. Ja. Dus echt bedoeld ook om Europa als geopolitieke entiteit op de kaart te zetten. Josep Borrell, de hooggezant voor buitenlandse zaken in Europa, geeft ook even goed aan en zegt, sinds corona merken we ook, de panelen op het geopolitieke toneel zijn heel hard aan het verschuiven. Die Aziatische invloed, dat voelen we nu dagelijks. Dat is geen toekomstmuziek meer. Dus wij moeten er als Europa wat voor doen. Dus dat beseffen is heel hard aan het groeien. En ik bedoel, ik vrees nog wel alle grote interne spanningen die we in Europa gaan krijgen. Mede door die crisis nu ook en hoe we dat gaan betalen. Maar ik hoop in ieder geval ten aanzien van het domein hier buiten, dat dit besef ook wel leidt tot acties. Dat Europa iets meer van een soort van eenheid van geopolitiek beleid gaat voeren. En daar zijn ook wel tekenen voor. Ja. Ik bedoel, of het dan gaat om de handelingen naar Brexit, of wanneer Trump economisch conflict met Europa zoekt. Daarin is Europa erin geslaagd om met één stem, en te weten dat ze met die ene verenigde stem wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op die buitenlandse.
Als je het over die toekomst hebt, dan is het heel belangrijk dat Europa helderder heeft waar ze wel over gaat en waar ze niet over gaat. En dan is nou juist die geopolitieke dimensie is misschien wel de beste legitimiteit voor samenwerking. Naast wat ecologische vraagstukken enzovoort. Maar die geopolitiek is natuurlijk nu heel helder. En dan moet je misschien juist, laten we zeggen, in je interne markt en interne politiek iets losser worden ten opzichte van het huidige model, terwijl je misschien sterker moet worden ten opzichte van die wereldpolitiek. Het is ook heel jammer dat we wat dat betreft Engeland zijn verloren natuurlijk.
In zekere zin. Hè? Ik bedoel, Engeland bracht met militair, veiligheid, economisch echt een hoop gewicht in de schaal. Maar Engeland was ook altijd een kracht die alles op zichzelf wilde doen en Europa nog te veel weerhield van te veel eenheid. Ja. Dus zonder Engeland heb je ook het vermogen om wat meer iets van een continentale agenda te voeren. En ik zie dus wel die lijnen om dat wat meer bij elkaar te brengen. Maar er moet een hoop nog opgelost worden. Hè? Ik bedoel, als je gewoon één simpelweg één conflict, wat Europa ook een hoop hoofdpijn geeft, Libië. Italië steunt de ene front, Frankrijk het andere.
Ja, dat is natuurlijk een oude geschiedenis. Daar kunnen we helaas niet meer op ingaan, Haroon. Dat moeten we een keer bij een andere uitzending doen. Ik wil jou in ieder geval hartelijk danken voor dit verhelderende gesprek weer.
Met plezier. Je.